Goedemorgen. Even kijken hoor. Ik dacht net toen ik wist dat ik naar voren zou lopen. Wat is het weer fijn om voor het huisgezin van God te mogen staan. In de wetenschap, en toen moest ik denken aan 1 Johannes 3 vers 1. Waar staat dat? Zie wat een liefde God voor ons heeft. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. En dan zegt hij met een juichkreet erachteraan, en dat zijn we ook. Dus als wij kinderen van een vader zijn, dan zijn we elkaars broers en zussen en vormen een huisgezin van God. En dan moet ik nog even terugdenken aan de preek van vorige week van Seth, over de liefde. En dan kom ik uit, ik ga niet een heel bijbelstudietje geven hoor, maar er is zo even wat bij me bovenborrelt. Dan kom ik uit bij Johannes 13 vers 34, waar de eerste opdracht aan de gemeente wordt gegeven. En wat is nou de eerste opdracht aan de gemeente? Heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. En de Heer Jezus liet het niet bij een prettig gevoel als hij het had over de liefde. Hij gaf zijn leven voor ons. En laten we in zijn voetsporen leven. Ook naar elkaar toe. Niet elkaar te snel verketteren als je het niet met elkaar eens bent of zo. Maar heb elkaar lief. In de geest van Christus, door zijn geest trouwens. Vanmorgen wil ik spreken over een onderwerp dat ik in mei al uitgesproken heb in verkorte vorm voor Still Connect. Maar ik voel me sterk gedrongen, misschien een ouderwets woord, sterk gemotiveerd, aangevuurd om dit onderwerp hier ook te brengen. Maar dan wat uitvoeriger, niet in een kwartier, maar veel langer. En dat gaat over, en dan mag de eerste dia verschijnen. Hier gaat het over, ik kom spoedig. En wat het bijzondere was, is dat ik vanmorgen, toen ik mijn Bijbel pakte, dus als ik, ja, als ik hem meeneem en ik sla hem open op het podium, dan mag er niet allerlei papiertjes uitdwarrelen. En er zitten nogal wat aantekeningen van mij in mijn Bijbel. En toen pakte ik er eentje en dat was een aantekening van een paar jaar terug. En daar gaat dit eigenlijk over. En ik vond het mooi omdat dit de samenvatting is van de preek. Als je dit nou onthoudt, dan ben je al een eind verder. En ik heb hier toen geschreven, het gaat over het boek Openbaringen, zoals je weet het laatste Bijbelboek. En dan zie ik de kern van de boodschap in de eerste woorden van vers 7 van het eerste hoofdstuk. Dus Openbaringen 1, vers 7, de eerste hoofdstukken. Daar staat, zie, hij komt. En die kernboodschap, want daar gaat het allemaal over bij Openbaringen. In die woorden is het allemaal samengebouwd. En die kernboodschap die wordt bevestigd, heel bijzonder, in dat laatste hoofdstuk. Het ene laatste vers, hoofdstuk 22, vers 20. Want daar staat, hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En ons antwoord lezen we in datzelfde vers. En dat roep ik ook, elke morgen vraag ik dat. Amen, kom Heer Jezus, kom spoedig. Wat zal dat heerlijk zijn. Nou, en bij het spreken over eindtijd moet je deze kernboodschap altijd centraal houden. Hier gaat het eigenlijk om. Staat hier in mijn aantekeningen. Wees waakzaam en voorbereid, want hij komt onverwacht. En laten we ons over zijn komst verheugen en rustig blijven. Dat zijn woorden uit Thessalonicenzen trouwens. Maar dit wilde ik even kwijt aan het begin van mijn preek. Alweer een tijd terug las ik het getuigenis van een broeder die gevangen had gezeten en gemarteld was vanwege zijn geloof. En hij getuigde tijdens de jaarlijkse Open Doorsdag, jullie wel bekend neem ik aan. En ik heb zijn getuigenis ingekort, anders wordt de preek veel te lang. Maar ik ga verder waar hij zegt op dat punt en dan zegt hij het volgende. De cel waarin hij geplaatst werd, gegooid werd, was aardedonker, geen daglichttoetreding en geen verlichting, aardedonker. En besef van dag en nacht verdwijnt dan, hè? Dat vertelt hij ook. En sommigen werden letterlijk helemaal gek in zo'n cel. Ik heb daar wel een voorstelling bij. En na een aantal dagen kwam de generaal van de gevangenis, zo wordt dat genoemd in Eritrea, de directeur zouden wij zeggen, en die zei hem zijn geloof af te zweren. En dan zegt hij heel emotioneel, ik kon dat niet. En daarom werd hij in het openbaar op de binnenplaats van de gevangenis, onder het toeziend oog van 700 medegevangenen, werd hij met stokslagen gemarteld. Er waren 3 mannen die sloegen. En als de een moe was, ging de volgende verder. Net zolang tot hij buiten bewustzijn was. En terwijl hij op de grond ligt, horen zijn aanvallers een stem. Heere Jezus, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de mannen schrikken zo dat ze hard wegrennen en hem bewusteloos op de binnenplaats laten liggen. Later wordt hij naar zijn cel gesleept. En dan vertelt hij dat hij niet kan slapen. Zijn lichaam brandde van de pijn. En hij vroeg om pijnstilling. Maar die kreeg hij alleen als hij zijn geloof zou afzweren. Hij bad, wat rest ons? Bidden. En dat is zo machtig. Hij bad en toen hoorde ik een stem, zegt hij, en die me vertelde dat ik niet bang hoefde te zijn. En het voelde, toen die stem er was, alsof er koud water over zijn hele lichaam stroomde, dat de pijn met zich meenam. Zo is God bij zijn vervolgde kinderen. En dan vertelt hij hoe hij uit de gevangenis kwam. Hij zegt, God is goed. Dat zegt de man die gemarteld is. Dat zegt de man die gevangen heeft gezeten, die ellende heeft gekend. God is goed. Daar kunnen we veel van leren. Want na ruim 1,5 jaar gevangenschap kwam een kolonel, het zal wel een soort onderdirecteur geweest zijn, vragen of ik hem als chauffeur wilde rijden. Ja, natuurlijk wilde ik dat, want ik werkte daarvoor als chauffeur. Maar na 3 weken vertrok de man naar het buitenland. En ik bleef vrij, vertelt hij. En dan een laatste vraag tijdens die dag, die open doorslag aan Gideon. Heb jij een boodschap? Heb jij een boodschap voor de Nederlandse christenen? Hij zegt, ja, ik heb gebeden om een boodschap. En dit was het antwoord tijdens mijn gebed. God komt met haast zijn bruid ophalen. Zorg dat je klaar bent. Ik heb het daar met grote letters op de dia gezet. En net als Gideon ben ik overtuigd van de goddelijke haast en van de noodzaak om altijd klaar te staan. Notabene, Jezus zelf waarschuwt ons bij herhaling om klaar te staan voor zijn terugkomst, voor zijn wederkomst. Maanden later kreeg ik totaal onverwacht een bevestiging. Tijdens mijn gebruikelijke ochtendgebed kreeg ik zeer duidelijk de woorden, ik kom spoedig. En ik bad voor iets heel anders. Ik dacht helemaal niet aan de wederkomst. Het kwam als een flits binnen. En ik waag het niet om dit voor mij te houden. Dit moet u weten. Mag de volgende dia. Dit weten, dit is goed nieuws. Ik word er blij van. Ik moest eraan denken toen ik deze preek maakte aan dat vers. Want zo wordt het dan wel. Als hij het wederkomt, dan zal ik hem ontmoeten. Hem als mijn Heer begroeten, Jezus, o, verwon de dood. Ik zing misschien niet het mooiste, maar dit zijn wel de mooiste woorden. Dat zal u toch ook hebben, die blijdschap. Dan zul je hem ontmoeten, je Heer en Heiland. Mensen, ja, daar heb ik wel zin in, eerlijk gezegd. Ik zal ook nog even wachten, ik vind het hier ook fijn hoor. Maar die blijdschap is hoe dan ook volkomen terecht. En blijf in die blijde verwachting wel alert en klaarstaan. Ik ga er even bij zitten. Want de Heer zegt, wees waakzaam. Hij zegt dat in Matthäus 24, zo ongeveer tussen de versen 36 en 44, voor degenen die het na willen lezen. Wees waakzaam, zegt de Heer, want jullie weten niet op welke dag ik kom. En daarom moeten jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip dat jullie het niet verwachten. Eigenlijk zegt onze Heer tegen ons, het is voor jullie nou ook weer niet zo van belang om precies te weten wanneer ik terugkom. Je moet gewoon altijd klaarstaan, alsof ik vandaag terugkom. Vandaag. Dat is ook onderdeel van mijn boodschap trouwens vanmorgen. Je moet altijd klaarstaan, alsof de Heer vandaag terugkomt. En je kan er klaar voor zijn. Ik zal vertellen hoe dat zit, als je het nog niet zou weten. Natuurlijk weet je het al, maar ik ga het nog een keer vertellen. Weet je, het tijdstip van de wederkomst van Christus is onbekend. Dat is alleen bij de Vader bekend. Maar voor velen zal hij komen als een dief in de nacht. Dat betekent in mijn begrijpen onverwacht en niet welkom. 1 Thessalonicense 5, vers 4 tot 8 staat dit allemaal. Maar, wij zijn wel kinderen van het licht, staat er letterlijk in de Bijbel. Dus wij zijn kinderen van de dag en niet van de nacht. Dus voor ons is Christus, de wederkomst van Christus, de lang verwachte gebeurtenis. De lang verwachte gast, de lang verwachte Heer die komt. En zeer welkom. Dus staat er dan geschreven, laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Dat zegt de Heer Jezus allemaal. Hè? Om God met het harnas van geloof en liefde, om God met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Ergens anders staat in de Efezebrief bijvoorbeeld de helm des heils. En als je zich nou afvraagt, op je hoede, ja, mooi, maar hoe dan? Hoe moet je op je hoede zijn? Nou, eigenlijk heb ik dat net voorgelezen. Doe dat dan in geloof, dat wil zeggen in vertrouwen op God. We hebben ervan gezongen, in vertrouwen op God en in vertrouwen in God. In vertrouwen op zijn genade, op zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha, op zijn redding, dat vertrouwen. En doe dat ook, dat was geloof, maar denk ook aan de hoop. We verwachten met zekerheid de Heer terug. We verwachten met zekerheid verlossing. We verwachten met zekerheid een gouden toekomst met Hem. En de liefde. De liefde verbindt ons aan God. En Gods liefde verbindt ons met Hem. En die liefde, door die liefde van God, komt God ook op de eerste plaats. En zo ben je veilig met Hem verbonden. Dus geloof, hoop en liefde. Klinken bekend, hè? Deze drie blijven. Maar de meeste daarvan is de liefde. En hoewel we dus niet weten op welke dag de Heer terugkomt, kunnen we toch wel weten wanneer Hij in aantocht is. Ja. Jezus zegt, leer van de vijgenboom, dat is een boom die hier niet zo vaak in de tuinen staat, maar neem dan maar een forsythia of zo. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, dan weet je dat de zomer eraan komt. Dan weet je dat de zomer in aantocht is. En zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat ik in aantocht ben. En heel dichtbij, Matthäus 24, vers 33 staat dat. En ik gebruik telkens de NBV-vertaling. Moet ik er even bij zeggen. Waar doelt de Heere Jezus op als hij zegt, als je dit alles ziet? Want dan is hij in aantocht, dan is hij nabij. Nou, daar stellen de discipelen, die stellen daar vragen over. Maar dan moeten we wel eerst terug naar het begin van het hoofdstuk, want ik vind het erg belangrijk altijd om het verband aan te geven. Niet er één losse tekst uittrekken, dan krijg je de meest bijzondere uitleggingen en toepassingen. Nee, het moet binnen zijn verband blijven. En in vers 3 van Matthäus 24, daar stellen de discipelen dan vragen. En onder andere vragen over zijn wederkomst. Vragen die velen van ons ook stellen. En vanzelfsprekend ga ik de Heer Jezus volgen als hij, voordat hij dat antwoord geeft, eerst waarschuwt. Hij geeft een hele reeks waarschuwingen. En dat moet ik die nou ook allemaal voor naar de gemeente brengen. Ja, want als de Heer Jezus zegt, wie ben ik dan om dat achterwege te laten? Dus ik ga dat wel doen. Hij zegt eerst, let erop dat niemand je misleidt. In de andere vertaling staat, in de vertaling van het boek, dat is meer een parafrase, maar goed. Daar staat van, laat je door niemand iets wijsmaken. Want, zegt hij, verder in Matteüs 24, vers 4 tot 8. Er zullen velen komen die beweren dat zij Christus zijn. En ze zullen veel mensen op het verkeerde spoor brengen. En je mag het ook gerust zien dat er veel mensen zullen zijn die zeggen dat ze als Christus zijn. Met als resultaat dat ze zich hetzelfde gezag toe-eigenen. Maar zo is dat niet. Er is maar één Heer. Er is maar één koning der koningen. En niemand anders is dan hem gelijk. We hebben erover gezongen, there's no equal. In het Engels was het, hè? Ja, zelfs dat begrijp ik. En dan nog een derde waarschuwing. Ik pak ze niet allemaal, dat wordt uitvoerig. Maar dat staat ook in Matteüs 24, vers 11. En er zullen ook nog talrijke valse apostelen komen. En die zullen velen misleiden. De Heer Jezus zegt dus telkens, wees waakzaam. We moeten dus opletten. En wees voorbereid, dus dat betekent sta klaar. Hoe? Nou, breng geloof, hoop en liefde, die drie die ik al eerder noemde, in de praktijk. En dan doe je dat door dicht bij hem te leven en zijn wil te doen. Blijf in hem, staat er. Blijf, en dat betekent eigenlijk blijf in eenheid met hem. Want Jezus is de belichaming van het ja van God naar ons. In Christus zijn alle beloften van God vervuld, staat er geschreven. Mooi is dat, hè? Zo is God naar ons. Hij is zo trouw. En houd daarbij vast, dat is het tweede wat ik erover wil zeggen, aan de waarheid van Gods woord. Er is maar één evangelie. En dat is het evangelie van het kruis. Weet dit wel. Want dat hebben we nodig, want iedereen heeft gezondigd en staat buiten de heerlijkheid van God. En iedereen wordt om niet gerechtvaardigd door de verlossing van de Heer Jezus Christus. Dus het evangelie van het kruis houdt in dat Jezus naar de wereld is gekomen om zondaars te redden en door zijn plaatsvervangend lijden en sterven, want dat was eigenlijk aan ons voorbehouden, om ons met zijn leven vrij te kopen en ons met God te verzoenen. Verzoenen met God, dat betekent vrede met God. Als Heer Jezus het heeft naar zijn discipelen van, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, dan heeft het daarover, over die vrede met God. Hij heeft verzoening gebracht tussen God en ons. Hoe heerlijk is dat, in die vrede, in die rust, in die heerlijkheid mogen we leven. Dat is de enige kracht op hout. Elk ander evangelie is geen evangelie, zegt Paulus. En hij schrijft in 1 Korinthe 1, vers 18 bijvoorbeeld, ik zou meer plaatsen kunnen noemen, de boodschap over het kruis is dwaasheid in de ogen van wie verloren gaan. Maar voor ons, die gered worden, is het de kracht Gods. Dat doen we denken aan Romeinen 1, vers 16. Hè? Daar staat van, de blijde boodschap, het evangelie is een kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft. Eerst de Jood en dan de Griek, oftewel eerst het volk Israël en dan alle andere volken. Nu weer terug naar wat Jezus zegt. Matteüs 24 zit ik nog steeds in. De versen 9 tot 15. Daar zegt de Heer Jezus profeterend over de hele wereld. Dus wereldwijd zullen volken tegen elkaar worden opgehitst. Ik zie het gebeuren. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Klinkt u dat bekend? Nu hier dan daar, maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Ik zeg erbij, deze ellende die nu beschreven wordt, die is al 2000 jaar. Maar nu, in deze tijd, is die ellende sterk aan het groeien. Onder andere, maar dat is een persoonlijke mening, dat zeg ik niet op grond van Gods woord, maar een persoonlijke mening, door de wereldwijde oneerlijke verdeling van welvaart en voedsel tussen het rijke Westen en het andere deel van de wereld. En door oorlogen die mensen stichten. En door de klimaatcrisis als aanjager van heel veel ellende. Maar goed, dat was mijn persoonlijk woord, dat mag u weer vergeten dus. Jezus vervolgt. En dan zegt hij, en dan komt er een tijd dat jullie gefolterd en gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij mij horen. Omdat jullie Gods wil doen. Dat zie je nu al om je heen gebeuren als je de Bijbelse normen hanteert. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. En dan zullen de anderen je haten en verraden. Even een paar cijfertjes. In 2022 werden zo'n 360 miljoen christenen verdrukt of vervolgd. 360 miljoen, 2022, 360 miljoen, dat is erg veel. Dat is 1 op de 5 gelovigen. In 2019, 3 jaar eerder, waren dat nog maar, het is nog heel veel, 240 miljoen. Met andere woorden, in 3 jaar tijd voor de helft toegenomen. Dat is een schrikbarende toename. Ja, er komt een tijd dat we gefolterd, gedood en vervolgd zullen worden. En dan heb ik nog een dia tussen gevoegd. Mag ik de volgende dia? Ik weet niet of die... Hij zal moeilijk te lezen zijn voor jullie. Of valt het daar wel mee? Ja. Ik heb al een aantal... Oh, ik zit vast. Ja. Even de boel rechtzetten. Zo ongeveer kunnen we nog horen. Ja. Ik heb al een aantal jaren samen met Wil... hebben we contact met een Pakistanse voorganger... die we persoonlijk ondersteunen op verschillende manieren. En die had ons eerst geappt... dat er nu in Pakistan een wet door gaat komen... die zegt dat je binnen 30 dagen de Bijbels moet inleveren. Zo niet, dan rest gevangenschap als je met de Bijbel in je handen wordt aangetroffen... Daarna stuurde hij me deze mail. Er zit iets niet goed. Een momentje. Kan die weer? Oh, is het? Zo. Deze mail en de... Dat is een illustratie van de, en daarom heb ik hem gegeven, gewoon, dit is de praktijk, dit is van, ik heb die mail gekregen, je kan het zien, op 1 juli 2023. Of het was geen mail, het was een app. En de meesten van jullie kunnen dat wel lezen, maar ik zal het proberen te vertalen, om het toch even de praktijk bij je te brengen. Christenen in Zweden hebben moslims aangevallen. Eigenlijk... wereldwijd, door de Koran te verbranden. Als welke christen ook in andere landen de heilige Koran ontwijdt, dan zullen de christenen in Pakistan face hell, dan zullen ze de hel ontmoeten. Dat is een niet geringe oproep. En geen christen en geen kerk zal in vrede door kunnen gaan. Met Allahs wil, de jeugd van Laskar-e-Tayyiba, dat is zo'n terreurorganisatie van extreme moslims, zullen aanvallen als zelfmoord. Met, hoe noem je dat ook weer? Zelfmoordbommen? Nou, je weet wel wat ik bedoel. Als wraak en doden al de christenen en vernietigen alle kerken. Nou, dat soort oproepen vindt plaats, niet alleen in Pakistan, maar ook elders. Wat mooi dat wij hier nog in vrede mogen, christen mogen zijn. Laten we daarvan ook gebruik maken en ons geloof ook verinnerlijken, verstevigen. En niet afhankelijk laten zijn van welvaart of andere dingen. Maar blijf in Christus, dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Daarom wilde ik dat er even tussendoor doen. Maar... heb ik hier staan, en dat is zo mooi. Wie dwars door alles heen zich aan mij vasthoudt, zal gered worden, zal stand houden. Je vindt dat terug in Matteüs 24, vers 13. Dus eigenlijk moet je bij alles wat gebeurt, maar 1 ding onthouden. En dat dan ook doen om klaar te staan. Hou je vast aan Jezus. kan een heel verhaal van maken, maar hou je vast aan Jezus. Dat wil zeggen, stap in zijn voetsporen. Volg hem. En beleid hem als Heer. Dus gedraag je als vriend van de koning door te doen wat hij opdraagt. Als je in rebellie gaat naar de koning, gedraag je niet als vriend hoor. Nee, je moet de koning gehoorzamen. En blijf in eenheid met hem. Blijf dus in zijn liefde door zijn geboden na te leven. Wie zijn geboden niet doet, ik moet daar duidelijk in zijn, die heeft hem niet lief. God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Dat drong de laatste weken als het ware extra bij me binnen. En dat wil ik u dan ook maar vertellen. Dat staat letterlijk, dat zoiets durf ik niet zomaar zelf even te zeggen, maar het is heel radicaal. God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. 1 Johannes 5 vers 3 en 2 Johannes 6. En het staat trouwens ook in Johannes 14, maar ik wil niet uitvoerig worden. De Heer Jezus zegt ook dat het kwaad van de wetteloosheid zal toenemen. Zal groeien. Waardoor de liefde gaat ontbreken. Alleen eigen liefde blijft dan over. En wetteloosheid in het algemeen, dus in de gewone wereld, dat betekent eigenlijk het verwerpen of afwijzen van gezag dat over je gesteld is. Dat je denkt, ja, die wet is er wel, maar die geldt niet voor mij. Weet je wel, dat soort uitspraken. Dat is wetteloosheid. Maar specifiek in de Bijbel gaat het dan om het verwerpen van het gezag van God en zijn geboden. En dat is zeker wel gaande in de maatschappij. Kijk in het dagelijks leven om je heen. Het gebeurt zelfs in kerken. Vrijwel elke vorm van gezag staat in deze tijd ter discussie. Een kenmerk van deze tijd, dat wordt ook wel de postmoderne tijd genoemd, is dat de absolute waarheid niet meer bestaat. En het gevolg? Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Vaak met het argument, het voelt goed hoor, dus is het goed. Maar dat kan nooit de morele norm worden over wat goed en slecht is. In die opvatting past het ook niet meer om te beweren dat Jezus de absolute waarheid is. Dat zie je nu zelfs binnen kerken gebeuren. Maar ik zeg, en wij zeggen, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Weet je, Jezus profiteerde niet alleen over die wetteloosheid en over hongersnood. Trouwens, over de toename van hongersnood. Ik heb het er wel eens over dat alles zich samenbalt in deze tijd. 155 miljoen mensen. Het laat mij niet onverschillig. Ik weet niet hoe dat met u is. 155 miljoen mensen hebben honger. Dagelijks honger. Weten niet hoe ze aan de kost kunnen komen. Hoe leven wij? Wat gooien wij wel eens weg als we te veel eten hebben? Schande. En dan heb ik het tegen mezelf. In één jaar zijn er 30 miljoen hongerende mensen bijgekomen. Aardbevingen. Ik hoef er niks over te zeggen, vervolging over valse profeten en toename van het kwaad. De Heer Jezus profiteerde er allemaal over. En hij profiteerde ook een tijd van grote verdrukking. In vers 21 van hoofdstuk 24. En zo'n grote verdrukking, zegt de Heer Jezus, die is er nog nooit geweest. En die zal er daarna ook nooit meer zijn. En dat zal gelden voor de hele wereld. En als je over die grote verdrukking praat, dan zitten er twee hoofdaspecten aan. De ene kant is dat er heel veel rampen over de wereld gaan komen. Epidemieën, nou noem maar op. Ik ga al die ellende niet noemen. Rampen over de wereld, dat is de ene kant. En de andere kant is een enorme vervolging van christenen. Die twee aspecten zitten eraan. Die tijd is nog niet geweest. Want Jezus kom direct aansluitend op de grote verdrukking terug. En wel als koning. En wij zijn nog steeds in verlangende afwachting van zijn komst. En hij gaat komen. Wanneer weet ik niet. Ik weet niet of ik dat nog ga meemaken. Ik ben inmiddels 77, dus zo lang ben ik hier niet meer. Nog wel een jaar of 10 hoor, lieverd. Ja, dus, mijn dochter die zit naar me te kijken. Maar hoe het ook zij, tijdens die grote verdrukking blijft onze Heer over zijn kinderen, over zijn uitverkorenen waken. Want er staat, dat blijkt uit zijn woorden, hè? Hij zegt, maar in die vreselijke tijd, als hij, nee, anders zegt hij, maar die vreselijke tijd zal worden ingekort, ter wille van hen die bij mij horen, zegt God, die bij God horen. Als dat niet gebeuren zou, staat er verder, dan zou er namelijk helemaal geen mens overblijven. Dus ook de niet-gelovigen, die gaan allemaal de ellende in, de dood in. Maar hoe groot de stormen ook mogen zijn, hij laat ons nooit uit zijn hand roven. Wil je het nalezen? Johannes 10, de versen 29 en 30. Hij laat ons nooit... Ik vind dat zo mooi, omdat... Waarom zeg ik dat zo vaak, die Bijbelplaatsen? Omdat ik niet wil dat je denkt dat ik het verzin. Ik wil gewoon dat je weet dat het in Gods woord staat. En ik wil me laten controleren. Kijk maar. En de volgende dia staat er al, denk ik. Vol liefde waarschuwt Jezus weer. En dan zegt hij, want er zullen valse christenen en valse profeten komen. En die zullen opzienbarende wonderen doen. Om zo mogelijk zelfs de mensen die bij hem horen, die bij God horen, op verkeerde spoor te brengen. Wees op je hoede. Dat zegt de Heer Jezus, letterlijk allemaal. Dus het is geen bewijs van echtheid. Het kan wel echtheid zijn, maar het is geen bewijs van echtheid als mensen opzienbarende wonderen doen, zeggen ze in de naam van Jezus. Je kan in de naam van Jezus geprofiteerd hebben en boze geesten hebben uitgedreven of veel krachten hebben gedaan. Maar er is één ding bepalend. Heb ik gehandeld naar de wil van mijn hemelse Vader? Dus hoor ik bij Jezus. Wil je naleven? Matthäus 7, vers 21 tot 23. Daar zegt de Heer Jezus trouwens tegen zulke mensen, u hebt, en ik vind dat heel pijnlijk, dat zal je maar overkomen. U hebt nooit bij mij gehoord, zegt de Heer Jezus, ga weg. Ik zeg het echt met pijn in mijn hart, ik vind het erg. U bent slecht en u hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. In de NBV wordt het woord onrechtplegers gebruikt. Dus het gaat om het bij hem horen. Om relatie, om het volgen van hem, om gehoorzaamheid. En niet om het volgen van je eigen gevoel of eigen zin. In dat laatste geval, als je je eigen zin doet in plaats van Gods zin, dan verbreek je als het ware de relatie met God op dat moment. Want je blijft zijn kind, maar je bent wel hevig verkeerd bezig. Want je maakt je dan zelf belangrijker dan God. Nou, wil je dat? Nou, precies. Ik zie de velen nee schudden, terecht. De volgende dia. Dan een vraagje, hoe zal zijn wederkomst zijn? Weet u dat? Ik heb het daarop gezet, een paar van, er zijn er veel meer van, maar dan weet je in ieder geval hoe het komt, dat het niet zomaar ongemerkt komt. Als Jezus komt, weet de hele wereld het hoor. Dan is daar geen discussie over. Ik hoor wel eens discussie of hij terug is gekomen. Nee, als Jezus komt, weet de hele wereld het. En dat wordt nooit vergeten. Want zoals de bliksem van oost naar west, ik weet niet of het oost naar west is, maar in ieder geval zo, langs de hemel schiet, zo zal het zijn als ik terugkom. Dus de hele hemel wordt verlicht en dan in een flits, want er komt met spoed immers. 24 vers 28. En wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, moet je je voorstellen, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. Ja, hij komt als koning. En hij zal zijn positie innemen en hij zal recht spreken. Want, staat er geschreven, en dan zal hij iedereen vergelden naar zijn daden. Ja, ook wij als gelovigen zullen worden beoordeeld op onze daden. Ik zeg even duidelijk vooraf, onze daden redden ons niet en doen ons niet verloren gaan. Want wij zijn gered, we hebben het eeuwige leven in Christus. Christus is en blijft ons fundament. En als je nou op dat fundament bouwt met goud, zilver en edelstenen, of met hooi, stro en nog wat. Wat was de derde ook alweer? Hout, hooi of stro heb ik hier staan, ja. Die drie. Die zullen gelouterd worden door het vuur. Niet die laatste, hout, hooi of stro, dat houdt geen stand. Maar toch zal degene met zulke werken behouden worden, staat er dan geschreven. Maar we zullen wel geoordeeld worden. dat ons behoud in Christus vaststaat. Ik zeg het nog een keer, dat staat vast. En we houden een schitterend uitzicht. Hij is echt met ons. En geweldig zal dat zijn als de laatste bazuin klinkt en onze Heer terugkomt en er een nieuwe tijd aanbreekt. Weet je, ik las in 1 Korinthe 15 pas nog, de versen 50 tot 54. Dan zullen de doden opstaan en daarna de levenden, stel dat wij dan nog leven, een nieuw geestelijk lichaam krijgen. We hebben zulke, wat een hoop, hè? Wat een verwachting, wat een uitzicht. Prachtig. En ik weet niet hoe dat is als je nog heel jong bent, dat je denkt, ja, het zal allemaal wel, maar ik leef hier nog lekker. Ik kan me daar iets bij voorstellen, hoor. Maar het is toch fijn om van jongs af aan te weten dat je leven geborgd en verzekerd is in een heerlijke toekomst, wat er ook gebeurt. Zelfs wanneer het tegen zit, ook in een jong leven, God is daarin. Hij is bij je. Hij laat je niet los. Hij houdt je echt vast. Dus ik zou zeggen, leef in het heden met Christus en geniet in de verwachting van een heerlijke toekomst met hem, bij de Vader. En wanneer komt Jezus? Het tijdstip, nogmaals, weet niemand. Maar wat ik wel zie, is dat de tekenen die Jezus noemt steeds meer werkelijkheid worden. Ik heb er net iets over gezegd, hè? Ik zou er veel meer over kunnen zeggen, maar dat doe ik niet, hoor. Alles lijkt te groeien naar een climax. Hij is in aantocht. Leef. Zo. Prachtig. De huidige ontwikkelingen naar een... De huidige ontwikkelingen, en ik ben 77... De huidige ontwikkelingen waren nog maar 70 jaar geleden, ik weet waar ik over spreek, ondenkbaar. Die waren ondenkbaar. Eén generatie na het wonder van de vrijheidsnis van Israël is op wereldschaal meer veranderd dan in de voorgaande 2000 jaar. Zo balt alles zich samen. En dit is niet alleen maar een particuliere conclusie van mij, dat is een algemene opvatting. Nog maar 80 jaar geleden waren ruimtevaart, maanwandelingen, robots, dat soort dingen, volkomen science fiction, fantasie. Leuk om erover te filosoferen, Jules Verne voor de ouderen, misschien de jongeren ook nog wel. Leuk allemaal, leuke verhaaltjes, maar dat gebeurt nooit. Het is lang werkelijkheid. Maar 80 jaar geleden dachten mensen, dat kan helemaal niet. Zoveel veranderd in die korte tijd. Er bestonden ook geen officiële wereldorganisaties. Zoals de Verenigde Naties, dat is pas na de oorlog gekomen. Allemaal korte globalisering. Er was voor de oorlog wel een volkerenbond, maar er waren maar zo'n 47 landen van lid van. En Verenigde Naties zijn er 193. Dus dat is wel een verschil. En al die ontwikkelingen, die hebben ertoe geleid dat het begrip wereldleiders een heel gewoon ingeburgerd begrip is geworden. Wereldleider. Eigenlijk zijn er bij al die wereldleiders, zijn er maar twee echte grote wereldleiders. Dat is Xi van China, Xi Jinping. En dat is Biden. Twee wereldmachten die er bovenuit tornen. De stap naar één wereldleider is zo klein, lieve mensen. Het was 80 jaar geleden ondenkbaar dat je sprak van wereldleiders. Het was ondenkbaar dat je sprak van zo'n beperkt groepje wereldleiders. Die stap naar één leider die in staat lijkt om vrede te brengen over de wereld, die weet hoeveel oorlog er is, die in staat lijkt om de klimaatramp te bestrijden, die zou omhelst worden. Wat een man is dat, geweldig. Die moeten we volgen, die moeten we steunen. Die zorgt dat de wereld goed komt. Pas op. Hij zal de hele wereld onder zijn controle weten te brengen. Een heel recent voorbeeld. Helemaal buiten de Bijbel om, maar ik wil het u toch vertellen. Want het heeft er wel degelijk mee te maken, anders zou ik het niet noemen. We moeten volgens de bazen, de CEO's, Chief Executive, en nog wat, ik kom eruit. Het komt mijn mond niet uit. Moeten we van de techreuzen, zoals Microsoft, Google, Apple, door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, AI wordt het ook wel genoemd, geloof ik, moeten we verwachten dat op termijn het hele leven globaal, wereldwijd, zal veranderen. Ja, dat geloof ik ook. En dat het onder controle kan worden gebracht. Dat geloof ik ook. Dat zie je in China al gebeuren. En het voert nu te ver om daar verder op in te gaan. Maar ik wil u toch één uitspraak van de bekende Elon Musk niet onthouden. Hij heeft een bedrijf dat heet Neuralink. Dat is een technologiebedrijf dat verbindingen, interfaces legt. En die wil hij via een chip, zijn N1-chip is dat, wil hij verbinden aan het brein van de mens. En wat zegt hij dan vervolgens? En daarmee zullen verlamden weer lopen en zal ik blinden weer laten zien. Tja, moet ik er veel over zeggen, over valse Christussen gesproken. Dit zijn de woorden van Christus, hè, die hij imiteert. Zijnde als Christus, valse Christussen. En ze hebben wereldwijd invloed en daardoor wereldwijde macht. Weet je, alles komt bijna gelijktijdig in stormachtige ontwikkelingen en werkt echt op elkaar in. Ik heb maar een beperkt aantal feiten en grove lijnen geschetst. Maar ik zou zeggen, trek uw eigen conclusie. Echt uw eigen conclusie. Niet door mij laten opdringen of door wie dan ook. Tegen de achtergrond van de tekenen die Jezus zelfs genoemd heeft. Die heeft gezegd, als u dit alles ziet gebeuren. En van de andere Bijbelse profetieën. Daniel, Jesaja, Openbaring natuurlijk. Wees, als je daarmee bezig bent, wel heel zorgvuldig. En baseer u op echte feiten, niet op fake feiten. Laat u niet meesleuren in allerlei rare theorieën. Want dan kan je ontsporen. Maar de laatste dia. Wat uw conclusie ook is. Mijn oproep naar u is, wees er, mag u al het andere vergeten, wees er dus altijd klaar voor. Want u weet niet wanneer ik kom, zegt Jezus. Dus hou je nou vast aan Jezus, dat zegt hij zelf immers in 24 vers 13. En doe dat, want dan kan je stand houden. En weet daarbij, ik vind het altijd zo fijn om te weten, dat geldt ook voor jullie, dat hij ons eerst vasthoudt. Zijn liefde was eerst. Denk maar aan Petrus, die ging in geloof over het water lopen, maar toen ging hij twijfelen, toen zakte hij weg. En hij ging om hulp roepen. En wie was er het eerst om hem vast te pakken? Jezus. Dus hij houdt ons eerst vast en geen macht van de wereld, ik heb het al eerder gezegd, maar ik breng het nog maar even bij u, kan ons uit zijn hand roven. En door dat feit betekent standhouden in moeilijke tijden vooral, blijf in de armen van Jezus, door hem te volgen en te gehoorzamen. Dan ben je veilig en voorbereid op de komst van Jezus. Tot slot, nog een paar zinnen. Hij is de enige weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Ik proclameer dat als een van de heerlijkheden, als een van de wijsheden Gods. En het doet me denken aan Efeze 3 vers 10, waar staat dat de gemeente, de kerk, is geroepen om de wijsheid van God te verkondigen in de hemelse gewesten aan de overheden en machten. En zo vullen we mede de rol van weerhouder. Verkondig die wijsheid, die veelkleurige wijsheid van God, die heeft lichaam gekregen in Christus. De wijsheid van God is Christus. Houd dat vast. En soms dan ga ik ineens, en dan weet ik niet waar ik hier gebleven ben. Oh ja, hoe dan ook, dat wil ik nog meegeven. Leef alsof u vandaag God gaat ontmoeten, de Heer gaat ontmoeten. Dat kan ook voordat hij terugkomt, hè. Ons leven is in zijn hand. Richt je op Jezus. Nee, ik ga nou niet zeggen waar dat nou aan meer doet denken. En verlangend naar zijn komst, mogen we leven in het heden met hem. En hebben we al een eeuwig leven door hem. En kunnen we al genieten van dat prachtige uitzicht met hem. Met deze woorden wil ik jullie graag zegenen. En Heer, ik bid zo. Heer, kom spoedig. Heer, leg uw woord, uw genade, uw liefde in onze harten. Hou ons vast. We weten dat u ons vast zult houden, Heer. Zegen deze gemeente met uw liefde, met uw kracht, met uw heerlijkheid. Dat we u mogen loven en prijzen en dicht bij u mogen zijn. U bent God en we prijzen uw heerlijke naam. Heer, halleluja voor uw naam. U bent God, halleluja. Amen.